Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Dit is Haagse Zaken in de Zomer. Mijn naam is Lemya Aharwan. Het is reces in Den Haag. Het Tweede Kamergebouw is uitgestorven. Het kabinet werkt met zomerroosters. En wij bieden je de komende weken zomerafleveringen. Over onderwerpen die vaak zijdelings in Haagse Zaken worden besproken. Maar waar we nu eens goed de tijd voor willen nemen.
En daarvoor is er de Wet Openbaarheid Bestuur, ook wel de WOP genoemd.
We hebben dit namelijk via een WOP-verzoek gedaan, Wet Openbaarheid Bestuur. Dat houdt in dat je alle openbare informatie opvraagt.
Maar er zijn WOP's gedaan. Die WOP's heb ik ook ingezien.
Het aanbod is te lezen in deze stukken die de NOS kreeg na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur.
De Wet Openbaarheid Bestuur.
Na een verzoek op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur.
Een memo over de dividendbelasting, waar Mark Rutte geen actieve herinnering meer aan bleek te hebben, die toch bestond. De meubels van de koning, die waren opgekocht door de staat, terwijl de koning nog wel onderhoudskosten voor die meubels kreeg. Hugo de Jonge, die als coronaminister toch wel contact bleek te hebben met Siewert van Liende over mondkapjes. Regelmatig hoor je over nieuws op basis van WOP-stukken. In deze aflevering gaan we het hebben over die WOP, de Wet Openbaarheid van Bestuur. En over de Wet Open Overheid, die de wet per 1 mei vervangt. En dat doe ik met bij mij in de studio Jorg Leijten, economieredacteur, onderzoeksjournalist en de WOP-specialist van NRC. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen.
Ja, zo wordt het vaak genoemd, maar ik vind het ook een beetje pretentieus. Maar ja, het komt er wel min of meer neer. Een soort helpdesk voor WOP-zaken.
Ja, precies. Waar wij heel dankbaar voor zijn. Ik zeg WOP. Want dat klonk altijd heel erg makkelijk. Ja. Eigenlijk, officieel zou ik nu moeten zeggen, wonen. Ja. Hebben we daar beleid op?
Ja, bij NRC hebben we bedacht, ja, wobben is nou eenmaal zo'n werkwoord geworden wat je heel vaak gebruikt. En zoals googlen bijvoorbeeld ook synoniem is geworden voor het gebruiken van een zoekmachine. Of dat nou Bing of Google of wat dan ook is. Dus wobben is eigenlijk iets wat synoniem is geworden voor het gebruik maken van de openbaarheidswetgeving. Dus of het nou WOW of WOP is, we gebruiken gewoon het woord wobben
in onze krant
ook.
Lezen. En jullie wobbers onder elkaar, hebben jullie het ook gewoon nog steeds over, ik ga iets wobben of zeg je inmiddels, ik ga wowen?
Het klinkt bijna als een soort secte. Nee, ja. we hebben het gewoon over wobben.
Oké, okay, heel goed. Hey, jij wopt dus al heel erg lang voor NRC, 6 jaar. Misschien kun je daar eerst iets over vertellen hoe dat werkt op de krant.
Ja, ik ben nu 6 jaar wop-aanspreekpunt zeg maar bij de krant. En dat betekent dat als er collega's zijn die zeggen van joh, ik heb een onderwerp, volgens mij is het wel interessant voor een WOP-verzoek. Wil je eens meedenken of dat inderdaad zo geschikt is en wil je me helpen bij het doen, het samenstellen van het WOP-verzoek, dan kunnen ze naar mij toe komen en dan help ik ze daarbij. En ik WOP ook zelf. En ik ga ook als het later in het proces, als ze zeggen van joh, ik heb niet gekregen wat ik wilde hebben, want er is heel veel zwart gelakt. En dan gaan we naar de rechter toe, dan ga ik met ze mee naar de rechter en voer ik het woord in de rechtszaal.
Je geeft ook cursussen hier op de krant?
Ja, klopt. Ik probeer ook zoveel mogelijk collega's aan het wobben te krijgen. Dus door gewoon heel erg de basisbeginselen uit te leggen van hey, hoe stel je nou zo'n WOP-verzoek samen? En ga vooral wobben en waar kun je ze al op wobben en bij wie?
Is het iets wat journalisten graag doen?
Als ze eenmaal weten hoe het werkt, wel. Maar soms hoor ik wel eens van collega's die zeggen, ja, het is zoveel werk, of het werkt toch niet, of alles wordt zwart gelakt. Maar als je één keer een soort succeservaring, zal ik het maar noemen, hebt, dan wil je het wel vaker doen.
En als jij nou zoveel ermee bezig bent, hè, denk jij dan ook in gewop? Dus als jij een nieuwsfeit ziet, denk je dan al meteen van, oh ja, dit zouden we kunnen opvragen en dit zouden we kunnen opvragen?
Ja, heel vaak. Zeker bij grote dossiers. Dus bijvoorbeeld in de coronacrisis, of waar we nu de laatste tijd heel erg in zitten, die stikstofplannen van het kabinet. Dan denk ik altijd van, oké, ja, er zijn echt heel veel interessante dingen die je kunt gaan wobben. We hadden een anderhalve maand geleden hadden we ook nog dat er bleek ineens een Franse bank interesse te hebben in bijvoorbeeld ABN AMRO. Ja. En die zeiden van, goh, ja, wij zijn langs geweest bij het ministerie. En dan denk je eigenlijk meteen van, oh ja, maar ik wil wel weten, hoe hebben zij hen dan benaderd? Hoe is het ministerie daarop gereageerd? Er is een gesprek geweest en er natuurlijk van. Dus dan ga je meteen indenken van, oké, waar zou ik op kunnen gaan wobben?
Je zei net al eventjes, hè, soms tot aan de rechter toe. Daar wil ik eigenlijk iets meer over weten.
Je doet een WOP-verzoek en nou goed, dan krijg je soms helemaal geen documenten of soms wel documenten, maar er zijn allerlei passages zwart gelakt. Nou, als je denkt, ik ben het er niet mee eens, ik denk dat hier meer uit te halen valt, dan kun je naar de rechter gaan of later de Raad van State en kun je zeggen van, joh, kijk nog eens een keer naar dit besluit, want volgens mij zou er meer openbaar moeten kunnen zijn.
Hoe werkt dat in de praktijk?
Eigenlijk is het best wel simpel. Naar de rechter gaan, dat klinkt dan meteen zo heel, ja, iets wat ver weg is en wat alleen maar hele geschoolde juristen doen bijvoorbeeld. En dat valt heel erg mee. WOP is eigenlijk zogeheten lekenrecht. Dus iedere burger kan, als hij een beroep doet op de WOP, ook daarna ook naar de rechter gaan. En dat is relatief goedkoop. Voor €180 griffierecht noem je dat dan. Kun je een WOP-procedure aanspannen. Dan geef je aan bij de rechter van, nou, ik heb dan en dan dit besluit gekregen. Ik ben het er om deze en deze reden niet mee eens. Of je kunt zelfs zeggen, ik ben het er niet mee eens, maar ik weet gewoon niet wat er onder die zwarte vlakken staat. Of ik weet niet of het wel terecht is dat ik iets niet heb gekregen. Kijk er nog eens naar. En dan komt er op een gegeven moment een zitting. En dan komt de tegenpartij. En dan ga jij naar de rechter toe. En dan, nou ja, dan krijg je een zaak.
En, maar goed, je wordt dus niet bijgestaan door een advocaat. Het is lekenrecht, dus je kan jezelf vertegenwoordigen. Maar je staat wel vaak dan tegenover de landsadvocaat, toch?
Ja, dat is wel grappig. Dat vind ik ook nog wel steeds wel spannend. Ja, kijk, ik doe dit nu 6 jaar voor NRC en ik heb al een paar keer tegenover de landsadvocaat gestaan. Maar het is natuurlijk wel heel gek. Er staat er iemand echt in een toga en jij zit er gewoon wel in je nette pak. Maar wel gewoon als journalist. Ik heb geen juridische opleiding, dus ik heb het allemaal in de praktijk geleerd. Sta je tegenover de landsadvocaat. En ik zat ook 1 keer, toen zaten we zelfs bij de Raad van State. En zat de landsadvocaat in een bankje achter ons op de gang nog te wachten voordat de zaak begon. En toen hoorde ik ze ook zo heel zachtjes overleggen. Ze wist niet dat ik erachter zat over mij. Van ja, hij doet het nu al een paar jaar bij NRC. We zijn al een paar jaar weer tegengekomen. Ja. En dat ging wel goed. Ik vond het echt heel ongemakkelijk eigenlijk om dat op juridisch niveau overleg over hoe goed ik wel niet ben over mezelf te horen.
Ze zaten jou te recenseren.
Ja, zeker. Okay. Zeker.
Hey, eventjes voordat we doorgaan op wat jou dan tot de rechtbank brengt. Eerst eventjes een stap terug. Want die WOP, wat is dat precies? Ja, het is echt een basisvraag, maar het is wel goed om even uit te leggen.
Ja, de WOP, terwijl de Wet Openbaarheid van Bestuur, is eigenlijk een wet die zegt dat alle documenten die bij de overheid liggen, die zijn eigenlijk van de burger. En iedereen, dus niet alleen journalisten, maar eigenlijk iedere burger, dus jij en ik ook gewoon als privépersoon, kunnen daar een beroep op doen. En bij een bestuursorgaan, zoals dat dan noemen, documenten opvragen. En dan moet het wel documenten zijn over een bepaald onderwerp. En in principe moeten ze die documenten dan geven, tenzij er redenen zijn om die niet te hoeven verstrekken.
En waarom bestaat de WOP? Hoe is dat ooit bedacht?
Ja, dat is wel leuk om te vertellen. Kijk, de WOP bestaat, of bestond eigenlijk 42 jaar. Die is in 1980 is die in werking getreden, tot dus 2022. En die is er eigenlijk ooit gekomen omdat, ja, als journalist, maar ook als burger, ja, je kon je tot de overheid wenden en een vraag stellen aan de overheid. Een journalist kon natuurlijk een voorlichter bellen. Maar verder waren er eigenlijk te weinig handvatten om echt te controleren op dat de overheid wel zijn werk goed doet, zeg maar. En toen is in 1970, dus eigenlijk net na de jaren 60, hè, de tijd van ontzuiling, burger eens participeerde meer, wilde meer democratisering. Ja. Kwam er de commissie, dat is even een hele mond vol, de commissie heroriëntatie overheidsvoorlichting, oftewel de commissie Biesheuvel, want die werd grappig genoeg voorgezeten door Barend Biesheuvel van de ARP. Dus later was hij ook nog 2 jaar premier. En die hebben het recht op openbaarheid voor iedere burger voorgesteld. Dus dat was er toen nog niet. En die zeiden, oké, er moet iets komen waarmee de burger zijn democratische plicht, als hij dat wil, kan uitoefenen, dus controle kan uitoefenen op het bestuur. En het is toch wel grappig, want die Barend Biesheuvel werd dan ook als voorzitter van die commissie, werd hij Open Barend genoemd. Ja.
Dat bestond toen al, ja?
Ja, dat bestond toen al. Woordgrapjes zijn ook van alle tijd. En toen, zij kwamen dus met advies van, hey, er moet iets komen wat burger handvatten geeft om, zijn taak als burger ook verder uit te voeren. Ja. Nou, die wet die kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Premier Joop den Uyl, die ging ervoor liggen. Ze hadden niet zo heel veel met nog een extra openbaarheidswet.
Van de PvdA, hè?
Van de PvdA, ja, klopt. En uiteindelijk kwam die er na de NL toch op 1 mei 1980 is de wet openbaarheid van bestuur ingevoerd.
Ik zat een beetje rondkijken op Delver, het krantenarchief. En dan zie je dat die wet niet star is geweest sinds die tijd. Hè. Er is, hoe noemen ze dat dan? Het is een beetje ademend geweest. Er is hier en daar nog wat aan getweakt.
Dynamisch zeg je dat dan?
Het is dynamisch inderdaad, niet ademend. Maar het komt erop neer, en dat was toen al en dat is nu nog steeds zo, dat je als burger dus eigenlijk documenten kunt opvragen bij verschillende bestuurslagen. Over welke lagen hebben we het dan?
Ja, dat gaat eigenlijk best wel ver. Dat gaat natuurlijk, je denkt misschien in eerste instantie aan ministeries en misschien nog wel aan gemeenten, maar bijvoorbeeld ook provincies, waterschappen, maar ook de politie, de IVD, ik noem maar wat, het CBR. Eigenlijk zijn er best wel veel instanties waar je informatie kunt opvragen en die instantie heet, noemen ze dan een bestuursorgaan.
Dus het is de Rijksoverheid, maar het zijn ook de uitvoeringsorganisaties.
Ja, zeker, zeker.
En je zegt het is een controlemiddel, onder andere voor burgers, voor journalisten, die maken er ook gebruik van. Zijn er nou ook groepen in de samenleving waarvan mensen eigenlijk helemaal niet weten dat zij ook wel veel gebruik maken van die WOP?
Ja, NGO's bijvoorbeeld maken er veel gebruik van om te kijken, te controleren of bepaald beleid, bijvoorbeeld ik noem een Greenpeace, dat kijkt of bepaald milieubeleid wel op de juiste manier wordt uitgevoerd en daar vragen ze dan documenten op. En als dat niet het geval blijkt, dan zoeken ze of een journalist op om daar aandacht voor te besteden. Of ze maken er zelf een soort campagne van. Wetenschappers gebruiken het wel eens voor hun eigen onderzoek, maar ook boze burgers, dus iemand die het niet eens is dat er ergens een snelweg langs zijn huis komt of een, weet ik wat, een schutting wordt neergezet waar hij het niet mee eens is. En die gebruikt ook de wet, de WOP of de WO nu, om documenten op te vragen en te kijken om zijn eigen procedure die hij dan wil gaan starten te voeden.
Ja, want we gebruiken WOP en WO een beetje door elkaar nu. De WOP was er dus tot mei, sinds mei is er de WO.
Ja.
Maar over die WO gaan we het straks nog wel eventjes hebben. Je kan als burger dus ook bij de AIVD zelf gaan WOP'en wat ze van jou weten.
Ja, er zijn wel gevallen bekend van mensen die hun eigen dossier hebben opgevraagd bij de AIVD. Bijvoorbeeld Roel van Duin, een bekende oud-provo die in de jaren 60 al actief was. En toen ook met wat demonstraties was waar de AIVD of de voorloper van de AIVD wel benieuwd naar was. Dus die heeft wel eens zijn eigen dossier opgevraagd bij de AIVD. En dat bleek ook te bestaan. En zag toen hoe en wat voor informatie er eigenlijk allemaal over hem verzameld was. Dat klinkt best wel spooky.
Heb je het zelf wel eens geprobeerd?
Nee, ik moet zeggen, ik durf dat niet echt aan. En ik vind het ergens ook een beetje bramantig om over jezelf te gaan wobben. Net zoals er zijn ook journalisten die gaan wobben naar de WOP-procedure, dus hoe is de procedure geweest waar ik informatie vroeger niet kreeg? Dan denk ik van ja, je kunt het doen, maar ik vind het een beetje ver gaan allemaal. Dus nee, ik heb niet over mezelf gewopt.
En als je zegt, ik durf niet aan, wat doe je daar dan mee? Je denkt, straks hebben ze bij de AIVD 60 dossiers over mij liggen of zo.
Ja, stel dat ik ze weer een keer onder ogen kom of ik moest een keer interviewen en zo. En dan weet ik wat ze van weten. Ik weet niet, het klinkt misschien een beetje laf, maar ik hoef het gewoon niet te weten, denk ik.
Nu weet iedereen wat wobben is. Dat was helemaal in het begin, om daar nog even één keer op terug te komen, nog niet echt zo.
Nee.
Ook niet onder journalisten?
Nee, eigenlijk de eerste 10 jaar, dus vanaf 1980 toen die wobber is gekomen, zijn er eigenlijk maar 2 journalisten die daar heel erg van gebruik hebben gemaakt. Waarvan 1 oud collega van mij, haar naam is José Torkens en zij wordt ook wel de grondlegger van de journalistieke wob genoemd. Zij had in die jaren, in de jaren 80 en ook begin jaren 90, ik geloof de helft van alle WOP-verzoeken, journalistieke WOP-verzoeken die werden gedaan, kwamen voor haar rekening.
Zo. Dus
er waren wat pioniers, zeg maar, die echt al vrij vroeg zagen van oké, dit is wat we eraan kunnen hebben.
Ja.
Ging bijvoorbeeld rond de formatie, heel veel documenten wobben. Nou ja, mede aan haar te danken dat er uiteindelijk ook, weet je, als er van het ene een departement overgaat van de ene minister op de andere, dan zijn er ook van die overdrachtsdossiers. En dat zijn tegenwoordig allemaal van die hele gelikte brochures en zo. En die worden gewoon ook allemaal op de website van de overheid gezet. Maar dat was toen nog helemaal niet zo. Dit is mede aan haar te danken dat dat soort overdrachtsdossiers openbaar zijn geworden. En een van de eerste keren dat ze dat deed, zag je ook bijvoorbeeld dat een bepaald ministerie een hekel had aan een ander ministerie. Of een bepaalde ruzie had over een bepaald onderwerp en zo. Dus ze wilde eigenlijk helemaal niet dat dat naar buiten kwam. En sindsdien, toen het eenmaal wel naar buiten moest komen, zijn het veel geliktere dossiers geworden.
De tijden zijn inmiddels wel veranderd. Jij doet dit dus nu al 6 jaar. Heb je het cijfers geven van hoeveel NRC bijvoorbeeld, hoeveel WOP-verzoeken wij per jaar indienen?
Het verschilt een klein beetje per jaar, maar gemiddeld kun je zeggen dat wij tussen de 60 en 80 WOP-verzoeken per jaar doen.
Dus minimaal 1 per week?
Ja.
En levert dat ook altijd wat op of is het soms ook hagelschieten oneerbiedig?
Het is best wel regelmatig hagelschieten. Kijk, je weet niet wat er ligt. Het is altijd een beetje oké, dit is misschien een interessant onderwerp en er zou wat kunnen liggen, maar misschien ook niet. En het hangt ook af van of je dan wat krijgt en hoeveel zwart gelak wordt, et cetera, et cetera. Maar ik denk dat in een kwart van de gevallen leidt het wel tot artikelen.
Noem eens wat voorbeelden. Die jou bij zijn gebleven waarvan je denkt, ja, yes, dat hebben we mooi voor elkaar gekregen.
Oh ja, een hele leuke vond ik in 2019 hebben wij gewopt op de inboedel van de paleizen van de koning. En daaruit bleek dat eigenlijk de staat al jarenlang betaalde voor het onderhoud van die paleismeubelen. Terwijl de koning Willem-Alexander kreeg tegelijkertijd een vergoeding daarvoor uitgekeerd. Dus hij profiteerde eigenlijk van twee kanten van dat onderhoud van die paleismeubelen. En nou ja, goed, dat voedde natuurlijk weer een heel debat over wat moeten we allemaal betalen voor de koning? Is die rekening niet te hoog? En Rutte moest zich daar allemaal over verantwoorden.
En ging dat in één keer goed of moest je daarvoor echt een paar keer meer opvragen?
Nee, dat ging in één keer goed, maar we zijn wel naar de rechter gestapt om een besluit af te dwingen, want ze deden er allemaal traag over en dit kon niet. En nee, er waren allemaal mensen met vakantie en toen was er weer, er zijn altijd wel redenen om niet te verstrekken. Dus toen zijn we gewoon naar de rechter gegaan, alleen al om gewoon een besluit af te dwingen. Dus niet eens van, hey, we zijn het niet eens met dit besluit, maar gewoon, jongens, schiet nou eens op, neem een besluit.
Kom überhaupt met iets. Ja.
Ja, en toen kregen we dat en toen, daar waren Arjen Ribbens en Marijn Ringers die dat stuk schreven, volgens mij wel blij mee.
Ja. Hey, en hoe gaat het nou in zijn werk? Ik bedoel, als jij of een collega klopt bij je aan, wat zijn de stappen die jij neemt als je zo'n verzoek indient?
Eigenlijk is een verzoek heel simpel. Ik zeg altijd, dit is een kwartiertje of 20 minuten werk. Je moet een WOP-verzoek opstellen. En eigenlijk moet je een paar dingen gewoon weten. Je moet weten, 1, is dit orgaan waar ik het iets bij wil opvragen, is het überhaupt te wobben? Dus is het een bestuursorgaan? Nou, soms zijn er bijvoorbeeld dingen die niet te wobben zijn. De rechtbank kun je niet wobben bijvoorbeeld. Want dan zou je echt de overweging in een strafproces en zo kunnen wobben. Ja. Dat willen ze allemaal beschermen. Iemand moet weten, oké, wat wil ik dan wobben? Over welk onderwerp? En dan gaan we samen een beetje formuleren van, hey, hoe scherp kun je het opzetten? Dat het wel heel duidelijk is voor een bestuursorgaan van, hey, dit wordt er gevraagd. En vervolgens print je dat uit, onderteken je dat. En tot voorheen was het zo dat je dat dan echt per post moest opsturen. Dat je gewoon nog echt een document moest uitprinten, ondertekenen, via de post naar een ministerie bijvoorbeeld toesturen. Onder de wet open overheid, waar we het zo nog over gaan hebben, kan het tegenwoordig ook digitaal. Alleen, daar zitten ministeries over het algemeen niet zo op te wachten, want dat zou het te toegankelijk maken om te wobben. Dus dan krijg je ineens hele ingewikkelde e-mailadressen waar je dat naartoe moet sturen.
Serieus? Gewoon ingewikkeld om in te tikken, bedoel je?
Ja, ik zal even een voorbeeld. Wacht even hoor. Dit is wel echt een heel leuk voorbeeld. Even kijken. Infrastructuur, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wow. Ja, wat je dan bijvoorbeeld krijgt, ik noem even als voorbeeld het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daar kun je een e-mail indienen bij het e-mailadres woo-verzoeken-artikel4.1@minimw.nl. Dus je zou denken, wat is er mis met woverzoeken@minimw.nl? Maar er moet dus een artikel 4.1 achter. En nou ja,
maar doen ze dus om te ontmoedigen dat je gaat mailen?
Dat zeggen ze natuurlijk niet, maar nou ja, goed, ja, dat zit er wel achter.
Whatever, alsof je nou goed, zo moeilijk is het nou ook weer niet.
Nee,
je denkt,
het is copy-paste van de website en gaan we. Ja.
Oké, dan ga je dus inderdaad mailen. Ik heb wel nog even één vraag over het formuleren. Want ik kan me voorstellen dat je wel best wel goed of heel precies moet zijn in de vraag. Omdat je anders misschien wel documenten uitsluit waarvan je helemaal niet weet dat ze bestaan. Hoe werkt dat?
Ja, we zijn best wel nauw in het formuleren. En er is onder wobbers ook best wel een debat van, hey, moet je nou echt uitgaan van het slechte van de overheid? Dus als je het op een bepaalde manier niet opschrijft, dat je dan echt dingen niet krijgt. Maar er zijn wel voorbeelden uit het verleden. Ik heb het zelf niet meegemaakt, maar ik heb het van een collega van mij gehoord. Die vertelde van, joh, er was een keer ergens in de jaren 90 was er iets, een onderwerp waarop 7 journalisten gingen wobben. En 6 kregen niks en 1 kreeg wel wat. En waar zat het verschil nou in? 6 van de 7 journalisten vroeg om alle documenten bij uw ministerie. Dus alleen op de directe afdeling. En die 7e journalist vroeg bij en onder. Dus ook in lagere afdeling binnen zo'n ministerie. En dat maakte dan net het verschil tussen wel of niet krijgen van documenten.
Dus jij let daar wel op bij het formuleren?
Ja, zeker. Je zegt ook van, goh, ik wil alle documenten met betrekking tot dit onderwerp, maar niet uitsluitend, om te voorkomen dat je interessante documenten zou missen. Dus je probeert daar wel heel scherp in te formuleren.
Want als je even uitzoomt, is het eigenlijk best krankzinnig. Je probeert iets te krijgen, maar je weet eigenlijk helemaal niet wat je kan krijgen. Dus het is altijd een soort gevecht met wat er mogelijk zou kunnen liggen.
Ja.
En documenten waarvan je al weet dat ze er liggen.
Ja, dus je weet dat een ministerie, ik noem maar weer een ministerie als voorbeeld, bezighoudt met een bepaald onderwerp of uitvoering van een bepaald beleid. En daar wil je iets over hebben. Nou, je weet, er moet iets over liggen. Maar wat er precies ligt, dat weet je niet. Ook hoe groot het is, dat weet je ook niet. Dus het is, het is eigenlijk een soort kindersurprise. Je doet het open en je weet niet echt wat erin zit, maar je denk toch elke keer wel van, ik wil toch wel proberen.
En daarna heeft de overheid dus 4 weken in principe. En als ze dan extra tijd nodig hebben,
mogen
dan
ze nog 2 weken extra pakken.
Ja, dat, ja. Onder de WOP was dat nog 4 weken extra. Ja. En dat is nu veranderd in 2 weken extra met de WO.
Ja.
Maar goed, dat klinkt allemaal heel mooi op papier. In de praktijk is dat, daar heb je niet zo vaak mee te maken, hè?
Nee, ik denk het aantal keren dat een bestuursorgaan zich echt aan die wettelijke termijn heeft gehouden, die is het laatste jaar op 1 hand te tellen. We struggelen daar dus nu best wel mee. Maar er is ook een geval bekend in de jaren 90 weer. NRC, er was de Herculesramp in Eindhoven. En toen hebben ze de communicatie tussen de verkeerstoren en het vliegtuig opgevraagd. En wat bleek nou? Binnen 3 dagen na het opvragen van die communicatie lag het transcript, volledig transcript van de communicatie al bij NRC. En konden we er gewoon nieuws van maken. Dus 3 dagen, moet je het nagaan. Dat tegenwoordig heb je nog niet eens een ontvangstbevestiging van je verzoek binnen, vaak binnen 3 dagen.
Nee, dat moet als voor jou als een droom klinken.
Ja.
Goed, dan krijg je dus in het ideale geval ooit op een gegeven moment een set aan documenten.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je vingers dan jeuken om erachter te komen wat er allemaal in staat. Maar eventjes 1 stapje terug.
Ja.
Hoe werkt dat? Krijg je dat dan op de post, via de mail?
Ja, vroeger kreeg je dat heel erg via de post. Er is ook wel een keer een busje met zo'n postzak hiervoor komen rijden bij NRC, omdat er zoveel documenten waren.
Ja.
Maar over het algemeen gaat het tegenwoordig gewoon digitaal. Dus dan krijg je van, nou op hier op een beveiligde omgeving. Dat is dan, sommige gemeenten werken met retransfer, maar Rijksoverheid werkt vaak met een soort beveiligde omgeving. Krijg je een code van hier kun je documenten downloaden. En dan haal je ze daarvan af.
En die worden op hetzelfde moment ook openbaar gemaakt, hè?
Over het algemeen wel. Soms krijg je als journalist 5 werkdagen leesvoorsprong. Want je hebt dan het verzoek gedaan. En dan geef je even voorsprong om ernaar te kijken en een mogelijke verhaal van te maken. En dan wordt het openbaar gezet. Maar soms is het ook niet het geval. En dan moet je echt als de wie de weer gaan lezen. Want anders kunnen andere media bijvoorbeeld ook al gebruik maken van die documenten. En kunnen ze je
scoopen.
Kunnen ze scoopen, ja.
En maken overheden daar gebruik van ook? Dus als jij iets doet waarvan zij, goed, dat zul je misschien wel nooit op die manier hebben gehoord.
Nee.
Maar heb je het vermoeden dat, laat ik het zo zeggen?
Ja, het feit dat er onder media wat concurrentie is om informatie en dat je niet wil dat je gescoopt wordt door een ander medium, daar maken ze wel gebruik van. Of ze gebruiken het ook om je zoek in te perken. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld, nou, er is een ander medium dat heeft ook al op dit onderwerp gebopt, maar hebben het net wat minder gevraagd. Dus ja, die gaan natuurlijk eerder krijgen dan jij. Dus misschien kun je je verzoek wel een beetje zo inperken, want dan kun je tegelijkertijd met ze krijgen.
Ja, ja.
Ja.
Doe je dat dan ook?
Het is altijd een afweging per keer wat de moeite waard is. Als ik soms echt denk van nee, er zit echt meer in, dan ga ik er niet in mee. Je bent je altijd wel bewust van de dynamiek die er ook aan de andere kant achter zit.
Ja, exact. Ja. Hey, en dan zou je hopen dat het gewoon altijd heel netjes ergens tussen 9 en 5 is. Maar
ja.
Ik kan me voorstellen dat ook daar een soort handigheidje voor ze in zit wanneer ze die documenten geven.
Ja, ik heb het wel eens een keer meegemaakt. Het is wel een leuk verhaal dat ik met NRC hebben we natuurlijk op vrijdagmiddag, zoals bij veel bedrijven, wel eens een borrel na de werkdag. En ik weet nog, stond hier in de kroeg en het was 6:45 en toen, 6:45 vrijdagavond dus. En toen kwamen er documenten van de gemeente Wassenaar binnen. En wij wisten, we hadden een tip gekregen, je moet eens gaan wobben op de vertrekregeling die de burgemeester al daar heeft gesloten. De burgemeester was Jan Hoekema, moest weg uit Wassenaar. En die had bij zijn vertrek een bepaalde regeling bedongen, waarvan wij vermoeden op basis van die tip dat die niet helemaal wettelijk was.
D66er is
D66, ja. Prominente D66er. En nou, wij kregen die documenten dus op vrijdagavond. Nou ja, goed. Ja, er was al wat gedronken. Dus ik dacht, ik laat het mailtje even gaan. En op een gegeven moment zat ik weer in de trein terug naar huis. En toen zat ik ze te lezen. En toen dacht ik van, oké, ja, ligt het aan mij? Ligt het aan de alcoholconsumptie die ik tot me heb genomen? Of zit hier echt heel groot nieuws in? Dus ik begon een beetje te verheugen. Ik mailde een collega van me van, nou ja, dit heb ik binnengekregen. Kijk eens hiernaar, want volgens mij zit er gewoon groot nieuws in. Nou, daar zijn we heel snel mee aan de slag gegaan. En een week later hadden we een verhaal over een burgemeester die een bovenwettelijke vertrekregeling had bedongen. En wat nog interessanter was, er zaten ook stukken in van een politicus, de fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer op dat moment, Marleen Bart, die haar man had bijgestaan daarin. En die ze ook vroeg van, oké, mijn man Jan moet nu weg, maar wij wonen nog in de burgemeestersvilla. En we hadden bedongen dat we daar nog een tijdje tegen een gunstig huurtarief mochten zitten.
Bemoeienis.
En dat viel niet zo heel goed bij de PvdA, want die strijdt natuurlijk tegen scheef wonen. En zij mochten dus zelfs nadat hij geen burgemeester meer was, nog een tijdje lang tegen een heel gunstig tarief in die burgemeesterswoning blijven wonen. En dat tezamen met nog wat andere dingen hebben haar uiteindelijk ook wel de kop gekost als fractievoorzitter. Ja. Even daar aan de Eerste Kamer.
Het kan dus lonen, ook als je ze om 6:15 krijgt en je gaat enigszins tipsy in de trein die documenten lezen. Soms komen ze ook gewoon om, weet ik veel, namiddag saaie regenachtige dag binnen.
Ja, precies. En dan lees je het en denk je, er zit echt helemaal niks in. Ja. En dan ben je een half uur later, gooi je dat alweer weg.
Ja. Want dat verhaal van over Hoekema en Bart, wat je net beschrijft, dat klinkt dan natuurlijk als het ideale geval, zal ik maar zeggen.
Ja.
Die documenten kwamen ook vrij rap bij jullie. Hè? Dat kwam omdat Hoekema ook niet heel lekker lag in Wassenaar.
Nee, kijk, je verwacht eigenlijk van een wet dat die gewoon altijd hetzelfde werkt. Dus in dezelfde situaties dezelfde kant uitwerkt. Maar je ziet in de praktijk dat die best wel politiek werkt. Dus als er belang bij is om bepaalde documenten wel te verstrekken, dan krijg je ook best wel ruimhartig. Dus we weten eigenlijk niet eens meer zeker of we eigenlijk die mailtjes van Marleen Bart wel hadden opgevraagd, maar die kregen we er gewoon bij, zeg maar.
Ja.
Dus daarin zag je wel van, oké, de gemeente had nog een verrekening te vereffenen met de burgemeester en gaf toen ruimhartig. Maar het werd ook de andere kant op natuurlijk, dat je dingen vraagt en dat ze dan zeggen van ja, er is niks gevonden of alleen maar zwartgelakte pagina's krijgt of ze niet krijgt. Het werkt twee kanten op. Je hadden, dit misschien nog wel even kort leuk om te vermelden, we hadden een tijdje terug in NRC een interview met degene die over de WOP ging bij de politie en die ook gewoon zei van joh, in overleg met ministeries wordt er soms door ambtenaren ook gezegd van joh, dit documentje, dit kunnen we wel vergeten toch? Of dit hoeven we toch niet per se te geven?
Ja.
Dus het kan ook, als het slecht is voor beeldvorming van bewindspersonen of voor de ambtelijke organisatie, dan wil het ook nog wel eens zo zijn dat je weinig of niks krijgt. En dan is het een hele frustrerende exercitie.
Ja, want het kan inderdaad, wat je zegt, dus ook tegen je werken. Er zit ook een hele sloot aan mensen. Gaat eraan vooraf voordat documenten worden vrijgemaakt.
Ja, klopt.
Vrijgegeven, moet ik zeggen.
Ja. Ja, in principe zijn het juristen. Die gaan eerst beoordelen van hoeveel documenten zijn er. Dus die gaan in zo'n ambtelijke organisatie na van over dit onderwerp, over deze periode. Wie heeft er hier allemaal nog documenten over? Mailboxen worden leeggetrokken. En uiteindelijk wordt daarover besloten. Er moet een handtekening komen. De secretaris-generaal of de DG van het ministerie kijkt ernaar. En uiteindelijk, als het politiek gevoelig is, belandt het ook nog in de tas van de minister. Dus de minister moet er dan ook nog zijn zegen aan geven dat dit op deze manier naar buiten komt.
En waar je dan vaak tegenaan loopt, als je al dan uiteindelijk die documenten krijgt, of het nou via de mail is of via WeTransfer, is dat er gelakt wordt. Ik bedoel, wie een beetje op sociale media zit, ziet regelmatig die tweetjes van journalisten die dan de ene na de andere zwartgelakte pagina delen uit frustratie.
Ja,
jij bent er één van.
Zeker, levert meteen 50 likes op.
Hoe werkt dat precies? Daar zijn regels voor.
Ja, in principe is de stelregel, alles is openbaar tenzij. Dus tenzij er zwaarderwegende redenen zijn om dingen niet openbaar te maken. Dus als de veiligheid van een persoon in het geding is, als de relatie met andere staten in het geding is, of bijvoorbeeld, en dit is een hele omstreden, als ambtenaren zich niet meer vrij zouden voelen in een overleg om zich voluit uit te spreken, dus de persoonlijke beleidsopvatting een stuk voor intern beraad wordt dat dan vaak genoemd,
mm-hmm.
Dan mogen ze dus die passages zwart lakken. De laatste tijd zie je bijvoorbeeld wel dat ze geen zwart meer gebruiken, maar een soort wit, doorzichtig wit, waardoor het lijkt alsof het minder dramatisch is. Alsof het niet helemaal al die compleet zwart gelakte pagina's waar je denkt, ik heb hier echt de inkt aan verspild. Maar gewoon dat het wat vriendelijker lijkt.
Maar echt beeldvorming?
Ja, beeldvorming, zeker. Maar het principe blijft hetzelfde. Er wordt gewoon heel veel gelakt, maar het lijkt voor het beeld beter om het op deze manier te doen.
Dat is wel echt een teken des tijds hoor. Echt serieus, dat hierover nagedacht is.
Ja, dat. Het grappige is dat je de WOP, en nu dus de WO, ook altijd wel heel erg mee ziet bewegen met hoe kijkt men tegen de politieke cultuur op dat moment aan. Hoe kijkt men tegen transparantie aan? Natuurlijk, het is eigenlijk in principe een soort transparantiewet. Dus wat je heel erg ziet is de laatste jaren is er steeds meer zwart gelakt. En ik heb het gevoel zelfs dat ik nu in vergelijking met 6 jaar geleden toen ik hiermee begon voor NRC, dat er gewoon minder gegeven wordt en meer gelakt wordt met meer redenen. Dus en dat heeft dan ook wel weer is een weerslag als je kijkt naar de discussie over openbaarheid en overheid die steeds gesloten is, bezig met beeldvorming, et cetera.
Maar als je zegt meer gelakt met meer redenen, bedoel je dat ze de redenen die er zijn om te mogen lakken strenger handhaven?
Op zijn minst ruimer inzetten.
Ja, ja.
En het grappige is dus als je dan naar de rechter toe gaat en zegt van joh, ik ben het er niet mee eens, dan zie je vaak wel dat de rechter op zijn minst een deel daarvan weghaalt. Dus eigenlijk zegt de rechter dan van ja, minister, burgemeester, wie dan ook, dit had je niet mogen doen of je hebt hier te ruimhartig gelakt.
Want in principe zou je kunnen zeggen, die wet die is er. En de lijn is, documenten moeten openbaar gemaakt worden tenzij.
Ja.
Maar als ik je goed begrijp, dan is het soms een beetje, voelt het andersom.
Dus... Ja, eigenlijk, wobbers onder elkaar zeggen wel eens de stelregels geworden, niks is openbaar tenzij, nou goed, dat gaat wat ver. Er wordt altijd wel iets openbaar gemaakt, maar ja, dat zijn dan vaak krabbeltjes of zo van waar gaan we vergaderen, hoe laat, wie neemt de lunch mee, ja, et cetera. Ja. Daar ben je natuurlijk niet in geïnteresseerd. Je bent gewoon geïnteresseerd in hoe een besluit tot stand is gekomen. En als dat een beetje onwelgevallig is of dat niet goed is voor de beeldvorming, dan heb je vaak het gevoel dat je dan veel minder krijgt.
Het punt is een beetje dat je er soms achter kan komen, of per toeval, of vanwege een onhandigheid vanuit een overheidsinstantie.
Ja.
Dan kun je ze naast elkaar gaan leggen. Zeg maar, ja. Wat je hebt gekregen zwart gelakt is en de documenten die niet zijn gelakt.
Ja, dat is wel super interessant. Hè? Dat, het is wel eens gebeurd dat vroeger lakten overheidsinstanties gewoon met de hand. Dus ik heb wel eens meegemaakt toen ook nog dat er met T-Pex werd gelakt. En in principe wordt het dan gewoon ingescand en dan opgestuurd of digitaal verstuurd. Maar ik heb wel eens een keer meegemaakt dat de T-Pex gewoon was blijven zitten. En dan hebben we een nagelschaartje gepakt, hebben al die T-Pex weggekrapt. Was niet eens zo schokkend hoor, maar dat soort foutjes worden wel eens gemaakt. Maar dan zie je dus welke weigergronden eigenlijk ze gebruiken om welke informatie weg te lakken. En het is ook wel zo geweest, de laatste jaren lakken ze vooral digitaal. Dus dan gebruiken ze een programmaatje en dan schuiven ze er allemaal van die vlakken voor. En in principe printen ze het dan nog een keer uit en scannen ze het opnieuw in. Waardoor je dus niet kan kijken wat er achter die vlakken zit. Mm-hmm. Maar soms wil het wel eens zijn dat ze dan het toch direct versturen. En dan hebben wij hier met onze grafische studio wel eens gewoon die vlakken weg kunnen halen. En dan zie je precies hetzelfde verhaal weer eigenlijk. Wat erachter zit.
En als je dat vergelijkend materiaal hebt, zie je dan dus ook dat er soms misbruik van wordt gemaakt?
Ja. Wat je eigenlijk ziet is van de juristen moeten gaan beoordelen, komt een bepaalde passage in aanmerking voor zwartlakking of niet. En dat heel vaak de weging uitvalt richting toch maar niet openbaar maken. Of dat je ziet van, goh, dit is een wet of dit is een procedure waarvan we eigenlijk nu al weten dat dit tot niks gaat leiden. Het voorbeeld hierin is bijvoorbeeld, het ging over de automatisering van de rechtspraak. Dat was een heel project op touw gezet waarbij ze gingen kijken van, oké, kunnen we de rechtspraak waar je nu ook nog steeds met papier beroep in moet dienen, kunnen we dat niet allemaal digitaliseren? En toen bleek dus eigenlijk dat ze al van tevoren bij de start van dat project wisten dat dat eigenlijk niet zou gaan lukken of dat de automatisering op niks zou uitlopen. Nou, dat hadden ze weggelakt. En dat is natuurlijk super interessant, want ze zijn daarna wel daarmee doorgegaan. En uiteindelijk is dat project alsnog vele miljoenen geïnvesteerd en later is dat in de ijskast gezet. Maar het is wel interessant om te zien dat ze dat dus eigenlijk weg wilden lakken. Terwijl je van kunt zeggen van, ja, dat is gewoon een feitelijke constatering. Ze weten dan al dat het niet gaat lukken en het zijn geen staatsgeheimen of zo.
Nee. Ik kan me voorstellen dat het je wel steeds vaker naar de rechter dwingt als jij zwartgelakte stukken krijgt. Omdat je denkt, wacht even, hier kan meer in ze. Is dat ook zo in de praktijk? Dat je dan dus...
Ja, kijk, het lastige is, you only have so much time natuurlijk. Hè? Dus je gaat ook kiezen van, oké, is het de moeite waard om hiervoor naar de rechter te gaan? Zelfs als je weet, van, goh, ik heb hier een punt, ik word waarschijnlijk in het gelijk gesteld of ik word een beetje gepiepeld door, maak je altijd de afweging van, oké, vind ik het belangrijk om hier een punt van te maken? Valt hier nog iets uit te halen? Of ga ik gewoon puur omdat ik vind dat ik hier recht op zou hebben naar de rechter en dan heb je uiteindelijk niks meer of niet zoveel meer in die stukken, maar word je in ieder geval in het gelijk gesteld.
En welke kant valt het meest op?
Over het algemeen is het zo dat de rechter altijd wel iets, al is het maar een paar passages in een paar documenten, beoordeeld als die zouden toch openbaar moeten zijn. En dat is wel handig, want dan krijg je ook het geld terug wat je moet investeren om in zo'n rechtszaak aan te spannen.
Nee, dat is wel interessant wat je zegt net, hè, je hebt maar zoveel tijd als journalist, zeker. Die procedures die kunnen dus flink vertragen.
Ja.
Dat is sowieso een veelgehoorde klacht onder journalisten die wobben.
Ja.
Hoe komt het dat het zo traag gaat? Is dat omdat journalisten meer zijn gaan wobben? Is dat omdat ministeries er anders mee om zijn gegaan? Valt daar een...
Ja, ik denk dat journalisten de laatste jaren hun verzoeken wel wat anders zijn gaan insteken. Dus veel meer zijn gaan opvragen. Ik wil alles over dit onderwerp in plaats van ik wil rapport X en Y. Dus ze zijn wat breder gaan wobben, een breder sleepnet uit gaan gooien. Maar tegelijkertijd is het ook weer niet zo dat we tienduizenden pagina's opvragen. De klacht vanuit de overheid is wel eens van, ja, die journalisten of burgers vragen zoveel op. Hè? Dus die vragen echt duizenden, tienduizenden pagina's op. Het grappige is de Open State Foundation. Dat is een club die is voor meer transparantie, voor meer transparantie van overheidsbeleid. Die heeft vorig jaar een onderzoek gedaan naar, hey, hoe lang duurt het nou voordat er op WOP-verzoeken wordt besloten? En hoeveel, hoe groot zijn de WOP-verzoeken dan? Ze hebben bij eigenlijk alleen maar gekeken wel naar WOP-verzoeken die bij ministeries zijn ingediend. En uit onderzoek bleek dat het aantal omvangrijke WOP-verzoeken, ja, dat valt eigenlijk best wel mee. Gemiddeld worden namelijk 135 pagina's verstrekt. En die pagina's die worden dan ook deels nog zwart gelakt. Dus eigenlijk valt dat best mee. Maar wat zij wel constateerden is dat overheidsorganen, dus ministeries in deze, best wel heel lang deden over het verstrekken van die pagina's. Dus best wel lang deden over besluiten van, joh, wat krijg je nou zoal? En zij kwamen tot de conclusie dat het gemiddeld 161 dagen duurt voordat er op een WOP-verzoek wordt besloten. Dus moet je even nagaan, de wettelijke termijn was 2 keer 28 dagen, dus 2 keer 4 weken. Dat is nu 1 keer 4, 1 keer 2 weken geworden. En dan komen ze uit op gemiddeld 161 dagen. Ja, dat is best wel lang.
Ja, dat daarbij bijna bij 80% van de WOP-verzoeken wordt de wettelijke maximale termijn dus ook niet gehaald. Dus er is ook nog eens een hele grote hap van die WOP-verzoeken die hiermee te maken krijgen.
Ja, zeker. En wat er eigenlijk dus gebeurt is, je hebt een wettelijke termijn en de overheid houdt zich daar niet aan. Dus de facto overtreedt de overheid daarmee eigenlijk de wet.
Ja, dat is nogal een conclusie eigenlijk. Ja,
en eigenlijk in 80% van de gevallen.
Ja.
En wat je dus ook ziet, je gaat als journalist ook hele scherpe keuzes maken. Als je denkt van, goh, iets is nu actueel, maar over een half jaar niet meer. Dan is de kans kleiner dat we het gaan wobben. Want ja, je weet eigenlijk, het gaat maanden duren voordat ik iets ga krijgen. Dus moet je iets bedenken van, joh, is dit onderwerp over een paar maanden, over een half jaar nog steeds actueel? En zo niet, dan doen we het gewoon niet.
Nee. De gevallen waarin je het wel doet en het duurt maar en het duurt maar. Het kan ook, even heel plat gezegd, lucratief zijn, hè?
Ja, het kan lucratief zijn, al ken ik niemand die het daarvoor doet. Maar wat er kan gebeuren is, een ministerie neemt maar geen besluit op je verzoek. Nou, dan kun je naar de rechter stappen en dan zeggen tegen de rechter, nou, die wettelijke termijnen zijn overschreden. Dus leg de minister maar een besluittermijn op. Nou, dat doet de rechter. En dat doet hij dan op straffen van een dwangsom van 100 of 250 euro per dag. En ik ken collega's die daarmee wel eens 15.000 euro hebben opgehaald bijvoorbeeld. En nogmaals, niemand doet het voor het geld. Iedereen wil gewoon zijn informatie tijdig hebben. Maar ja, soms moet je wel een soort stok achter de deur hebben om een overheidsorgaan te dwingen deze informatie te
krijgen. Ik weet gewoon dat er nu luisteraars zijn die zich afvragen wat er met dat geld gebeurt. Mag je dat als redacteur houden?
Nee, dat wordt gewoon dat gaat gewoon weer naar de krant en dat wordt geïnvesteerd in in de krant onderzoeksjournalistiek bijvoorbeeld. Dus het wordt ook nog nuttig besteed.
Het dient een nobel doel. Oké. Okay. Hey, eventjes terug naar die vertragingen. Waarom? Want je noemde eigenlijk al een soort politieke redenen. Hè? Het kan gewoon goed uitkomen om eventjes te wachten met het geven van informatie. Of juist niet. Maar als we één laag dieper gaan, heeft het ook te maken met hoe het geregeld is aan de kant van de overheid en archivering.
Ja, dat is interessant dat je dat zegt. De Nederlandse overheid staat er eigenlijk onbekend dat zij jarenlang hun archieven niet goed op orde hebben. Bepaalde procedures over wat moet je nou wel en niet opslaan, niet goed op orde hebben. Dat zag je bijvoorbeeld in de discussie rond de sms'jes van Mark Rutte een paar maanden geleden. Ja. Hij zei van ja, maar er is geen protocol dat ik die sms'jes had moeten opslaan of had moeten laten uitlezen. Nou, archivarissen zeggen dat moet wel, want wij moeten uiteindelijk kunnen beoordelen of iets wel of niet relevant is om in het Nationaal Archief bijvoorbeeld op te nemen. Dus wat je ziet is dat Nederland heeft de archieven, de Nederlandse overheid heeft de archieven vrij slecht op orde. En nou ja, dat loopt dan ook spaak als je een beroep doet op de nu wet open overheid. En dan moeten ze helemaal in een organisatie nagaan, zijn die documenten over, terwijl het veel handiger is als je gewoon één systeem hebt waar je zegt van nou, daar tik ik een paar zoektermen in en daar komen dan deze documenten, e-mails en sms'jes uit.
Ja, want het is, als ik het goed begrijp, soms echt nog best wel, hoe zou ik het zeggen, prehistorisch. Dus dat iemand echt langs moet gaan bij mensen om te vragen of zij nog beschikken over documenten.
Zeker. Ambtenaren gaan bij elkaar langs, of een jurist gaat dan bij zijn ambtelijke organisatie langs en zegt van ja, wat heb jij in je mailbox nog zitten over dit onderwerp? Of heb je nog appjes over dit onderwerp? En kun je die dan aan mij geven? En dan gaan wij ze wel beoordelen.
Ja, het is overigens pas sinds 2019 of sinds 2019 dat die appjes en sms'jes er ook toe behoren.
Ja, er was lang discussie over, zijn dat nou ook documenten in de zin van de WOP. En toen heeft de Raad van State gezegd, ja, dat zijn gewoon documenten.
Ik kan me van die periode van de waar je het net over had met Rutte en die sms'jes, of eigenlijk de verdwenen sms'jes, nog wel herinneren dat mensen dan heel vaak waren begonnen over Scandinavische landen.
Ja.
Want daar, dat was dan een soort van, daar is het totaal
het licht.
Ja, ja, precies, ja. Wat doen ze daar beter?
Ja, wat ze daar beter hebben is bijvoorbeeld, in Noorwegen hebben ze een documentenregister. Je gaat gewoon naar de overheidswebsite in Noorwegen, of een overheidswebsite, en er staat er gewoon in, wat heeft dat bestuursorgaan die dag aan post binnengekregen, wat er uitgegaan. Dan klik je gewoon aan van, nou, dit vind ik interessant, dit vind ik interessant. Sommige documenten zijn van tevoren al gescand, van staan hier dingen in die we niet openbaar kunnen maken. En dan krijg je ze eigenlijk vrijwel meteen in je mailbox. Of ze moeten nog even kijken. En dan heb je binnen 1 of 2 dagen in je mailbox je documenten met een paar lakkingen. En ik sprak wel eens een journalist in Zweden. Werkte het ook ongeveer zo. Om een conferentie sprak ik een journalist uit Zweden. En die zei van ja, als ik binnen 2, 3 dagen niks heb, dan overweeg ik al naar de rechter te gaan. Want dan vind ik dat ik gepiepeld hoor.
Jij lachen?
Ja, ik moest heel hard lachen en intern een beetje huilen.
Ja, ja.
Sowieso is die openbaarheid wel ook echt een Scandinavisch ding. Ik keek laatst naar de televisieserie Borgen. Die heeft nu ook een 4e seizoen. Ik zeg, ga hem allemaal vooral kijken. Maar daar hebben journalisten het op een gegeven moment over dat ze gaan wobben. En dan zien de omtiteling ook heel mooi verschijnen. We gaan nu gebruik maken van de wet openbaarheid van bestuur.
Jij denkt, yes, aandacht.
Yes, aandacht voor wat ik doe, wat ik zo belangrijk vind. En dat vond ik heel leuk. Maar daar zie je dus dat die journalisten van dat tv-station, die gaan dat doen een WOP-verzoek. En binnen een dag of anderhalve dag hebben ze allemaal ongelakte sms'jes. En dat zijn ongelakte sms'jes die de minister van Buitenlandse Zaken, die dan de hoofdpersoon is in die serie, best wel in verlegenheid brengen. Ze blijkt bepaalde informatie niet te hebben gedeeld. En die heeft ze dus allemaal ongelakt gekregen. Dus ik zat echt zo te kijken. Ik dacht echt, ik wil er eigenlijk nog een screenshot van maken voor op Twitter. Ik dacht echt zo van, wow, zo kan het dus ook. En die serie op zich best wel waarheidsgetrouw. Dus het was echt, ja, dat was wel heel leuk om te zien daar.
Want ik wilde net heel cynisch zeggen, Jorg, je weet dat niet alles wat op tv is ook echt zo is. Ja, maar natuurlijk. In die landen is het wel echt, in Scandinavische landen is het ook echt opener.
Ja, daar is het echt beter geregeld. En daar kun je ook de belastingaangifte van de premier tot aan, heeft hij zijn vuilnis buiten gezet, echt alles kun je daar wobben. Dus dat gaat best wel ver en ze zijn echt opener daar in die landen. In Europa verschilt het best wel of ze überhaupt een openbaarheidswet hadden. Spanje had dat tot een aantal jaar geleden helemaal niet. En in Duitsland maken ze heel weinig gebruik van, omdat ze daar vinden dat een onderzoeksjournalist gewoon zijn bron op orde moet hebben. Dus die moet niet op een soort wet, van een wet afhankelijk zijn om zijn werk te kunnen doen.
Ja, dat is een hele strikte opvatting.
Zeker.
Goed, we hebben het veel over de WOP gehad. Een paar keer gevallen is ook al dat sinds 1 mei van dit jaar dus de WOW geldt.
Yes.
Dus om het extra verwarrend te maken, door sommigen nog steeds wel gewoon het WOP genoemd wordt. Ja. Waar kwam die noodzaak vandaan om de WOP te vervangen door de WOW?
Ja, de problemen die er zijn met de WOP, hè, dus het duurt lang voordat het besloten wordt, er wordt veel zwart gelakt. Die problemen zag je in de loop der jaren in de praktijk ook wel opkomen. Dus er was eigenlijk een noodzaak om de WOP te moderniseren en met een soort nieuwe wet te komen. Nou, toen zijn een aantal juristen bij elkaar gaan zitten en toen is Mariko Peters, oud-Kamerlid van GroenLinks, is aangesloten en die is in 2012 gekomen met een wetsvoorstel, dat heette de Wet Open Overheid. En dat was best wel een ambitieus voorstel, want dat documentenregister waar ik net over vertelde, dat zou bijvoorbeeld ook in Nederland ingevoerd worden. Dus dat je gewoon naar een overheidswebsite gaat en zegt klik, 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 dat wil ik hebben en het komt in je mailbox terecht. Er zou bijvoorbeeld ook een soort ombudsman komen die de overheid op de vingers kon gaan tikken over, nou oké, dit WOP-verzoek heb je niet goed behandeld, dat moet over. Nou, dat soort dingen. Dat werd in een wetsvoorstel gegoten, wet open overheid. En toen begonnen er allerlei belangenorganisaties te stuiteren. Je had de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg. Die dachten, ja, als we dit bij ons moeten gaan invoeren, dan gaat dat heel veel geld kosten in de uitvoering. Dus die hebben sterk gelobbyd om die wet af te zwakken. Uiteindelijk ging er een afgezwakte wet naar de Tweede Kamer 2016. Daar stemde onder meer regeringspartij PvdA stemde voor en VVD was tegen. Dus de regering was het er ook niet over eens. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken was tegen het voorstel, maar zijn eigen fractie in de Tweede Kamer stemde mooi voor.
Daar was ook iets veranderd, want je vertelde helemaal aan het begin dat Den Uyl nog de behoorlijk voor had gelegen.
De PvdA was toen wel voor transparantie. En die wet kwam dus door de Tweede Kamer, zou eigenlijk naar de Eerste Kamer gaan. Maar toen waren er een aantal ambtenaren die ook dachten van, we weten niet of we heel veel zin hebben in de uitvoering van deze wet. Dus toen is er een onderzoek gekomen. Minister Plasterk heeft een onderzoek laten doen. En daar kwam uiteindelijk uit dat de invoering daarvan meer dan 1 miljard zou kosten op deze manier. Dus toen zijn de initiatiefnemers van de wet, inmiddels was Mariko Peters, was uit de Tweede Kamer. D66 was erbij gekomen. De GroenLinks had iemand nieuws naar voren geschoven. Die zijn er weer aan gaan schaven. En uiteindelijk kwam daar een soort halfbak compromis, noemde ik het toen, uit. Waar we eigenlijk als wobbers niks meer opschoten. Totdat de toeslagenaffaire weer om de hoek kwam kijken. En toen ineens weer een roep was van, ja, die nieuwe bestuurscultuur, er moet meer transparantie komen. En er toch wel weer kleine elementen in die wet zijn gefietst die hem beter zouden moeten maken. En toen heeft de Eerste Kamer hem begin 2021 aangenomen.
Wacht, ik ben een beetje blijven hangen bij wat je net zei. 1 miljard zou het kosten?
Ja, en dat leek de Open State Foundation, waar we het net al over hadden, ook wat veel. Dus die zijn gaan wobben naar eigenlijk de oppositie die er was intern binnen ministeries en bij belangenorganisaties tegen deze wet. En toen kregen zij onder meer een mail waar ambtenaren naar elkaar schreven: weet wel dat we bezig zijn met een exercitie die mede tot doel heeft om te voorkomen dat er een wet komt die, en een stukje weggelaten, een onbehapbare werklast met zich mee zou brengen. Dus die ambtenaren waren eigenlijk helemaal niet zo'n fan van de nieuwe wet en al het extra werk dat voor hen zou meebrengen. Dus dan hebben ze heel veel kosten op een hoop gegooid. Dus eigenlijk die 1 miljard was schromelijk overdreven, maar is wel gebruikt, of misbruikt zou je willen zeggen, om deze wet in die vorm op dat moment tegen te houden.
Ja, dat is dus een eigen leven gaan leiden, maar het heeft wel de consequentie gehad dat het oorspronkelijke idee van Michael Peters, dus in 2012,
dat is er vrijwel uit verdwenen. Ja.
Want als je dat idee legt naast wat de WHO nu is, wat is dan het grootste verschil dat je ziet? Als je in grote lijnen zou moeten...
Ja, dat documentenregister is er dus uit verdwenen. Er zouden meer weigergronden weggaan die er uiteindelijk toch weer terug in zijn gekomen. Dus de overheid wilde toch meer redenen hebben om informatie te kunnen weigeren, of om openbaarmaking van informatie te kunnen weigeren.
En die ombudsman die er zou komen?
Die is er uitgegaan en er na de toeslagenaffaire, na inzet van de NVJ en de VVJ, en ik heb er zelf ook nog een kleine bijdrage aan geleverd.
De NVJ is de Vereniging van Journalisten, de VVOJ van Onderzoeksjournalisten.
Ja, klopt. Die zijn naar initiatiefnemers gestapt en hebben gezegd van, nou, wij als journalisten vinden dat deze wet beter kan. En wij willen onder meer een stok achter de deur om overheden op de vingers te kunnen tikken als ze hun taak, als ze niet goed naleven. Dus als ze er toch te lang over doen, of als ze met te veel zwartgelakte pagina's komen en eigenlijk oneigenlijk gebruik maken van al die weigergronden. Dus er is nu een soort ombudsman gekomen.
Wie is dat?
Ja, het is een commissie. Oh. Uiteraard, want het is de Nederlandse overheid. Ja. Het is in de commissievorm gegoten. Maar de voorzitter is Ineke van Gent geworden, oud-Kamerlid van GroenLinks en burgemeester van Schiermonnikoog.
Oké, ook daar is een soort compromis gevonden.
Ja, daar is een compromis van gevonden. Waarvan wij wel nu denken van, hoe gaat dit precies uitwerken? Want ze zijn met 5 commissieleden. Dus hoe... Ja. Slagkrachtig gaat zo'n commissie dan ook weer zijn, zeg maar.
Is er dan ook nog iets goeds aan niveau?
Ja, je zou denken dat het alleen maar kommer en kwel is. Nee, er zitten ook nog wel goede kanten aan. Een van de dingen is, ze hebben het voornemen geïntroduceerd om meer informatie actief openbaar te gaan maken. Dus dat de overheid uit zichzelf meer documenten online gaat zetten, waardoor jij als wobber minder vaak een WOP-verzoek zou moeten indienen. In ieder geval, dat is de gedachte. De vraag is of dat in de praktijk ook zo gaat uitwerken. Of ze dan bijvoorbeeld ook zelf appjes en e-mails online gaan zetten. Maar het idee is wel dat de overheid ook zelf opener gaat worden.
En met de cultuur die jij de afgelopen jaren hebt meegemaakt, denk je dat, want daar is nogal een cultuuromslag voor nodig, kan ik me voorstellen.
Die is zeker nodig, ook onder ambtenaren en natuurlijk als de bewindspersonen daarin ook het goede voorbeeld zouden geven. Dat zou helpen. En wat je hier natuurlijk ook ziet is, het is geen... Ze hoeven geen besluit te nemen, dus ze kunnen gewoon documenten online gaan zetten. Dus de vraag is ook even, hoe gaat dat precies werken? Wat voor soort documenten gaan ze online zetten? Dus er is een hele lijst met type documenten. Dus dit soort besluiten natuurlijk van dit soort vergaderingen moeten online komen. Maar gaan die ook ongelakt online komen en zo? En er is dan niemand die daar bezwaar tegen kan maken. Dus dat is even de vraag van, goh, als je het initiatief zelf bij de overheid legt, hoe gaat dat er dan uitzien?
En als je nou tot slot, want die WOP, daar is veel over gezegd, hè? Ook door ons net. Als je die nou legt naast de WHO, de uiteindelijke versie van de WHO, ben jij dan een tevreden mens?
Aanvankelijk dacht ik, oké, er is toch het een en ander veranderd wat we toch hebben binnengehaald. Hè? Toch een soort van ombudsfunctie. De besluittermijnen zijn van 2x4 naar 1x4, 1x2 weken gegaan. Maar eigenlijk wat je ziet de afgelopen maanden in de praktijk, valt het best wel tegen. Er zijn toch ook weer wat weigergronden bijgekomen die ongunstig uitpakken. Wat je misschien ook wel kon verwachten, die besluittermijnen korter maken, dat heeft geen enkele zin als ze in de uitvoering er toch geen gevolg aan geven. Dus ik ben tot op heden nog niet zo heel erg te spreken over de wet op overheid.
Het is dus eigenlijk, en extra interessant door de politieke context waar we in zitten en die roep waar je het net over had om meer transparantie en meer openheid, dan wordt er een nieuwe wet in het leven geroepen die daarvoor zou moeten staan en dan is het eigenlijk helemaal geen verbetering. Ik zit daar nog een beetje op de kouwe, merk ik.
Ja, het lastige is dus, hè, wij roepen als journalisten al jaren van kom met een betere wet en nu is hij er, dus nu heb je ook dat debat daarover weer voor jaren platgeslagen. Ja. Je hebt dus een wet waar je vooralsnog niet zo heel veel mee opschiet. Maar je kan er eigenlijk ook niet echt meer over klagen, want er gaat toch niet zo heel veel gebeuren de komende tijd. Dus dat is, ja, dat is echt heel erg jammer. Echt een gemiste kans.
Stel, jij mocht helemaal besluiten hoe een nieuwe wet eruit zou zien.
Ja, dat wordt me vaker gevraagd. En het zou natuurlijk heel makkelijk zijn om dan te zeggen van, nou, gooi alles maar openbaar, ja, alle documenten openbaar. Maar ik snap ook wel dat ambtenaren met elkaar moeten kunnen overleggen en dat niet alles meteen op straat hoeft te liggen en zo. Dus dat er echt wel dingen zijn die bescherming verdienen. Maar ik denk dat er veel meer openbaar zou kunnen zijn. Ik zou meer juristen inzetten om dit werk gewoon sneller te doen. En ik zou een aantal weigergronden gewoon schrappen die, nou ja, wat mij betreft nergens op slaan, maar die wel te vaak worden ingezet.
Hoeveel verzoeken heb je op dit moment lopen?
Ik zelf heb er op dit moment 14 lopen. En dat is nog even los van allerlei collega's die ook nog aan het wobben zijn.
Oké, nou, de resultaten daarvan gaan we dan hopelijk ergens in het komende half jaar lezen in de NRC.
Zeker, en waarschijnlijk ook nog wel voorbij horen komen in Haagse Zaken.
Dankjewel, Jorg Luiten. En jij ook bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Ignaas Schoots. Montage door Pieter Bakker. En volgende week zijn we er, recess of niet, gewoon weer met een ander onderwerp. Tot dan!